Gemeente, ook vanmorgen willen we verder gaan met de geschiedenis van Elia. En we lezen 1 Koningen 17, de versen 1 tot en met 16. 1 Koningen 17, de eerste 16 versen. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Agab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de Bekrit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de Bekrit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw hout lezende. En hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig water in dit vat dat ik drinke. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij haar tot haar en zeide: haal mij toch ook een beetje broods in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan, en breng die mij hieruit, doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie van de fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia, zo at zij, en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heeren, dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de predikingen, tekstgedeelte, vindt u in 1 Koningen 17. En daarvan het zevende vers, het negende vers en vers 10a en tot slot het zestiende vers. 1 Koningen 17, vers 7. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. En laten we dan ook het achtste vers lezen. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, tot Elia, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. En dan ook vers 16. Het meel van de kruik werd niet verteerd. En de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Gemeente, we zien in deze tekstwoorden hoe het geloof beproefd wordt. We zien dat in het zevende vers dat ook de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Het geloof wordt beproefd. Het geloof wordt geoefend. En we zien dat met name in vers 9 en 10a. Maak u op, ga heen naar Zarfat dat bij Sidon is. En woon al daar. En we zien ook hoe daar sprake is van geloofsvertrouwen in het 16e vers. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. We zien hier geloofsbeproeving, geloofsoefening en geloofsvertrouwen. Gemeente, wat zorgt de Heere op een wonderlijke wijze voor zijn kind en knecht Elia. Want er is niet alleen water in de beek Krit, maar jongens en meisjes, wat gebeurt er nog meer? Iedere morgen en iedere avond komen er raven brood en vlees brengen. Die raven die worden door de Heere gestuurd. En dat is heel bijzonder, want raven, ja dat zijn roofvogels. Raven zijn juist erop uit om kadavers, lichamen van dode dieren op te eten. Ze zijn altijd op zoek naar aas. En die beesten die worden door de Heere gestuurd, zodat ze dat vlees niet zelf opeten en dat brood, maar dat ze dat brengen bij Gods kind en knecht Elia aan de beek Krit. In de afgelopen week kreeg ik wat vragen van gemeenteleden. Dominee, hoe zit dat nu met die raven? Zijn dat grote vogels, leven die hier nog in Nederland? Want dan moeten we toch niet denken aan die zwarte kraaien die we hier rond zien vliegen. Nee, die raven die zijn wel een stuk groter. Ze hebben een grote snavel, daar zijn ze ook aan te herkennen. Ze zijn een stuk groter dan die zwarte kraaien of roeken die we om ons heen zien. En ik heb het nog eens even nagezocht. Ze zijn in Nederland te vinden. Ze komen met name voor in het midden van ons land, de provincie Utrecht en de Veluwe. En ze zijn ook op zoek daar in de bossen naar dode dieren. Het zijn er dus niet zoveel, we komen ze niet zo vaak tegen, maar nog wel in het midden van het land. We komen ze al in het begin van de Bijbel tegen. Denk aan de ark van Noach. Als het niet meer regent en als die ark zeg maar vast komt te zitten, dan is de eerste vogel die Noach erop uitstuurt een raaf. En telkens zien we hoe die raaf in de Bijbel genoemd wordt. Denk aan de jonge raven als ze roepen. En de Heere die gebruikt het als een beeld om zo ook te luisteren naar het roepen van zijn kinderen. De Heere die gebruikt deze vogels om voor zijn kind en knecht te zorgen. En gemeente, we hebben vorige week gezegd, de God van Elia leeft nog. En ik hoop dat we daar iets van kennen. Niet dat de Heere raven stuurt om voedsel te brengen, maar dat de Heere mensen inschakelt om voor ons te zorgen, juist als het moeilijk is. Als het tegen zit. Soms krijg je iets van iemand en je weet niet eens van wie. Ik heb dat nog mensen horen vertellen, ook in de afgelopen week. Dominee, dat was zo wonderlijk. We hadden eigenlijk niet veel meer te eten, niet veel meer om uit te geven. En op zeker moment, toen werd er iets voor onze deur gezet. Zodat we weer vooruit konden. Zo zorgt de Heere voor degenen die het van hem verwachten. De Heere gebiedt de raven om Elia te onderhouden. Dat is trouwens wel een oefenschool voor Elia geweest. Want hij moet hier louter uit Gods hand leren leven. Hij moet bij de dag leren leven. Want de raven die brengen geen voorraad voor enkele dagen. Nee, ze komen 's morgens wat brengen en 's avonds wat brengen. Hij krijgt dus per keer genoeg. En iedere keer moet hij maar afwachten of de raven terugkomen. Maar de Heere die houdt getrouw zijn woord. Gemeente, leven uit Gods hand, dat ligt ons eigenlijk niet. Want wij houden zo van onze voorraden. En onze kasten zitten vol met eten en dat hoeft op zich niet verkeerd te zijn. Toch is dat leven uit Gods hand, ik bedoel in afhankelijkheid van hem, een rijk leven. O, laten we toch niet vergeten dat die God van Elia nog leeft. Hij is nog die zorgzame God voor allen die het van hem verwachten. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd. En met hem is nog nooit iemand beschaamd uitgekomen. Het geloof waagt het met God en zijn woord alleen. En dat geloof dat wordt nooit beschaamd, maar wel beproefd. En dat lezen we in vers 7 uit 1 Koningen 17. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Wat een beproeving. Elia is nu ongeveer een jaar op die eenzame plaats. Een jaar is hij op die eenzame plaats met de trouwe zorg van God. En wat heeft hij het goed? En gemeente, misschien is hij het wel gewoon gaan vinden. Iedere morgen kwamen die raven en iedere avond. En er is water in de beek voldoende om te drinken. Voedsel, drinken in overvloed. Maar nu gaat die beek uitdrogen. En de hemel die blijft gesloten. Het regent niet, er is geen dauw niet, nee. 3,5 jaar zal het niet regenen, zal er geen dauw zijn. Het oordeel van God wordt zichtbaar aan de beek Krit. En gemeente, wat denkt u? Zou het niet gestormd hebben in het hart van Elia? De raven komen trouw brood en vlees brengen. Maar dorst, niets te drinken. Ja, dat is verschrikkelijk. Zonder drinken kun je niet in leven blijven. Zeker daar niet. Wie wel eens in Israël geweest is, die weet maar al te goed, je moet daar veel drinken. Nu wordt Elia betrokken in het oordeel over Israël. Misschien dat het wel door hem heen gegaan is. Zouden Gods beloftenissen nu hun vervulling missen? Heeft de Heere vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden? Gemeente, zulke wegen kan de Heere met ons gaan. Wegen waarin alles schijnt te strijden met de beloften van God. Dan wordt het geloof beproefd. Maar in die beproeving zal des te meer blijken wat we hebben aan die God. Misschien weet iemand wel van uitgedroogde beken in zijn of haar leven. Dat kan in het tijdelijke leven, in wegen van moeite en zorg. We kunnen in financieel en materieel opzicht aan de grond gebracht worden, zodat de inkomsten opdrogen en we geen uitkomst meer zien. Maar die uitgedroogde beken, die kunnen er ook zijn in het geestelijke leven. We weten dan van die stille wateren en van die grazige weiden van het woord. Als Christus gezien mag worden met de ogen van het geloof. En we zijn heerlijkheid mogen zien. O, wat een wonder. Hij voor mij. En we mogen ons laven uit die bron. Uit die levensbron. Maar er kunnen tijden komen, gemeente, dat beekje uitdroogt. Dat de Heere zo ver weg is. Ja, als het beekje in ons leven opdroogt, dan wil de Heere in dit alles dat we Hem alleen overhouden. Dat je Christus alleen overhoudt. Want vergeet niet dat waar onze beken uitdrogen, de rivier Gods vol water blijft. Die rivier die raakt nooit leeg. Want als we het van Hem mogen verwachten, dan blijft de Heere ons onderhouden door alle beproevingen heen. Want als de beekrit uitdroogt, dan is daar de weduwe te Zarfat. Wat een beproeving voor Elia. Hij had de belofte dat hij uit die beek zou drinken. En hij ziet dat het water iedere dag minder wordt. En de Heere die laat de beek eerst geheel uitdrogen. En daarna opent hij voor Elia een andere weg. Gemeente, dat viel me zo op bij de voorbereiding. En je zou kunnen denken dat de Heere voordat die beek uitgedroogd was, Elia al een andere weg wees. Maar dat doet de Heere niet. De beek die moet eerst uitdrogen. Zodat de profeet als het ware de dood voor ogen heeft. En dan lezen we in vers 8, toen geschiedde het woord des Heeren. Toen de beek was uitgedroogd. Toen er geen uitkomst meer was. Toen Elia de dood voor ogen zag. Hoe vaak gaat de Heere wegen door de onmogelijkheden heen? Waarom? Omdat wij er met onze redeneringen en met onze berekeningen er totaal buiten vallen. En de Heere alleen de eer zal ontvangen. Want kijk, gemeente. Door de onmogelijkheden heen zal blijken wie de Heere is en wat Hij doet. Als de nood op het hoogst is, dan is de redding nabij. Onze onmogelijkheden zijn Gods mogelijkheden. Gemeente, de Heere die brengt zijn kinderen in de diepte en in de onmogelijkheid, opdat zijn trouw alleen overblijft. Want in die beproevingen van het geloof, worden dan ook geloofsoefeningen opgedaan. Elia ziet bij de uitgedroogde beek geen weg meer, maar de Heere die opent een andere weg. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat dat bij Sidon is en woon aldaar. Gemeente, wat een wonderlijke weg moet Elia gaan. Aan zo'n weg zal de profeet zeker niet gedacht hebben. Hij zal misschien door een wonder weer water in die beekrit verwacht hebben. Maar hij moet hier weg. Hij moet een kant op waarbij alles tegen is. Misschien dat je het wel ervaren hebt in de afgelopen week. Je had alles geregeld en ineens gaat het allemaal anders. De wegen van de Heere zijn hoger dan onze wegen. En zijn gedachten hoger dan onze gedachten. Dat mag je bemoedigen als de levensweg zo raadselachtig is. En je het soms niet weet. De Heere die weet veel beter dan wij het weten. De weg waarin de Heere ons leven leidt is op geen kaart te vinden. Velen van ons die gaan op vakantie. En je kijkt even op de kaart van waar gaan we heen, waar reizen we heen. Wat is de weg naar onze bestemming, naar plaatsen die we willen gaan bezoeken. Maar als het nu gaat om de reis van ons leven, die staat op geen enkele kaart. Voor ieder is dat ook weer een andere weg. Maar ik hoop dat het wel een weg mag zijn die ons steeds meer afhankelijker maakt van de Heere en van zijn woord. En dan moeten soms geloofsbeproevingen en geloofsoefeningen aan meewerken. Je moet zeggen dat dat nu in mijn leven moest gebeuren. Dat dat nu nodig was. Gemeente, wat Elia moet doen, dat is hier een oefening van het geloof. Want van de Bekrit naar Zarfat, dat betekent dat hij 150 kilometer te voet moet. En dat zou nog wel gaan, maar hij moet die 150 kilometer maken dwars door het door hongersnood geteisterde Israël. Met alle gevaren van dien. En dan moet hij nog naar Zarfat. En dat ligt in het gebied van Sidon. Dat is een heidens land. Dat is het land van Et Baal. Jongens en meisjes, dat was de vader van de goddeloze Izebel. En dus de schoonvader van Agab. Elia moet naar die streek waar de Baalsdienst hoogtij viert. Bedenk dat Elia het vloekwoord over deze dienst heeft uitgesproken. Hij moet dus naar de haard, naar het gebied van de afgoden. Naar het hol van de leeuw, zouden we zeggen. Naar de burcht van de vijand. Nee, de Heere die zorgt niet voor water in die uitgedroogde beek, maar zendt zijn knecht naar nota bene een heidens land. Waarschijnlijk betekent de naam Zarfat smeltvuur vanwege glasblazerijen die men daar kende. Maar voor Elia is het eerder een smeltkroes, reinigend en louterend. Zoals metaal door het vuur gereinigd wordt, door smelten beproefd. Zelf zou hij deze weg nooit hebben gekozen. Ja, misschien zeg jij dat ook wel. Als je denkt aan de weg die je moet gaan. De Heere die spaart het vlees van degene die op hem vertrouwen niet. Moet gekruisigd worden. Maar op die wegen verlaat hij de zijnen in zijn vaderlijke zorg nooit. De weg van Elia naar Zarfat is dus een weg met geloofsoefeningen geweest. Kijk, als hij was gaan redeneren, dan zou hij het dwaas hebben gevonden. Want ook in Sidon heerst er honger. En hij moet daar nota bene gaan wonen. Zo staat het in onze tekst, vers 9. Hij moet daar niet verblijven, een tijdje, even. Nee, hij moet daar gaan wonen. Wie kiest er nu zo'n plaats uit? Wij zouden dat niet doen. Als wij zouden moeten kiezen waar we zouden wonen, ja, dan is dat toch in een dorp of een stad waar mensen wonen die rekening houden met Gods woord, waar je ook naar de kerk kunt, belangrijk. Maar Elia heeft niets te kiezen. We horen hem ook niet redeneren. Hij steunt alleen op wat de Heere zegt. Ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Ook die weduwvrouw staat onder Gods bevel. Net zoals die raven. Ik heb daar een weduwvrouw geboden zoals die de raven geboden heeft. En dat moet voor Elia genoeg zijn. We horen hem niet tegensputteren. Zoals Jona niet naar Nineveh wilde eerst. Trouwens naar die weduwvrouw. Dat is ook een geloofsoefening geweest. Want laten we wel bedenken dat die weduwen het in die dagen niet breed hadden. Dat geldt nog als je weduwe bent geworden. Maar juist in die tijd, daar waren geen sociale voorzieningen. Als de man was weggevallen, dan vielen de inkomsten ook weg. En dan hebben we het nog niet over de hongersnood waar ook deze vrouw mee te maken had. Gemeente, wanneer de Heere Elia naar een rijke man had gestuurd, dan was de weg naar Zarfat denk ik gemakkelijker geweest. Maar nu moet de profeet naar een weduwvrouw. Maar de Heere heeft haar geboden dat zij Elia onderhouden. En zo mag Elia in vertrouwen op die God op weg gaan. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Ik zet mijn treden in uw spoor. Gemeente, wat een wonder als we ophouden met redeneren en volgen waarheen God roept. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Elia gaat naar Zarfat. Hij gaat als aan Gods hand die onveilige weg. En dan kan de vijand ons niet deren. Hij die op Gods bescherming wacht, zo zongen we, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Gemeente, het feit dat Elia naar het stamland van Izebal moet vertrekken, tekent de machteloosheid van de vijanden van Gods kerk. Ik las bij Matthew Henry heel mooi, die schrijft: Izebal was Elia's grootste vijandin, maar om haar machteloosheid van haar boosaardigheid te tonen, zal God zelfs in haar eigen land een schuilplaats voor hem vinden. Het is alsof de Heer hier spot met de vijanden van het volk Israël. En daar gaat Elia dwars door de oordelen heen naar Zarfat. Want jongens en meisjes, wat zal hij onderweg gezien hebben? Hij moest dwars door dat land van de hongersnood. En hij zal het gezien hebben, nergens water. Misschien heeft hij wel heel veel dode dieren gezien die om zijn gekomen van de dorst. En zal hij zelf niet geleden hebben als hij dat alles ziet? De straf op de ongehoorzaamheid, de zonde van het volk. Hij moet naar de weduwe te Zarfat. De Heer Jezus zelf heeft in Nazareth deze geschiedenis aangehaald. Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia. Toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden. Dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En wat wilde de Heere Jezus hiermee zeggen? Wel dit: zoals Nazareth Jezus verwierp, zo had Israël de God van Elia verworpen. En daarom werden alle weduwen in Israël gepasseerd. Daarom gaat hier in de persoon van Elia het woord van God naar de heidenen. De gemeente, ligt hierin geen waarschuwing voor ons, voor ons land, waar de Heere eertijds zoveel wonderen heeft verricht. Wat gebeurt er als we geen acht slaan op het woord van God? Wat gebeurt er als we ons buigen voor de Baals van onze tijd? We zeiden het vorige keer al even, dan kan er een moment aanbreken dat de Heere de kandelaar van zijn woord wegneemt. En laten we daar niet gering over denken. Is zo'n oordeel niet erger dan de honger en de droogte? Ik noemde het vorige week, waarin ik iemand aanhaalde, dat is een oordeel in het oordeel. Elia moet naar Zarfat, naar een plaats waarvoor God geen plaats is. God gaat zoeken degene die naar hem niet gevraagd hebben. Is het ook zo niet met hem, die veel meer is dan Elia? De Heere Jezus Christus, hij kwam naar deze aarde waar geen plaats voor hem was, om de toorn van God te dragen in het smeltvuur. Hij ging het oordeel in en werd gelouterd als geen ander. En waarom dan? Wel om zaligheid te verwerven, om redding te verwerven. En gemeente, daarom is het belangrijk om vanuit Elia heen te zien naar de Heere Jezus Christus, die naar deze aarde kwam om te lijden, om te sterven, om de straf van God over de zonde te dragen, volkomen te dragen. Opdat er zaligheid is, vergeving van al onze zonden. Voor mensen die moeten belijden, ik ben zo'n heiden. Gemeente, de bekrit, die droogde uit. Elia, die moet naar de weduwe te Zarfat, dwars door Israël. En hij is gegaan. Dat woord, dat werkt, geloofsvertrouwen. En wie de Heere op zijn woord gelooft en vertrouwt, die komt niet beschaamd uit. We lezen daarvan in vers 16... Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Gemeente, hoe is het gegaan? Jongens en meisjes, Elia komt daar in Zarfat aan. En daar ontmoet hij een vrouw aan de poort van de stad. Ze raapt wat stukken hout bij elkaar. Hij spreekt haar aan. Misschien heeft de Heer aan Elia bekendgemaakt dat zij het is. Hoe het ook zij, de Heer die doet geen half werk. En Gods voorzienigheid gaat over alle dingen. Elia die vraagt haar eerst om water. Als zij al op weg is om het te halen, vraagt hij haar ook om brood. Maar kan en mag Elia dat wel vragen in een periode van hongersnood? Ja, want de Heere heeft gezegd, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. En daar mag Elia zich in het geloof op verlaten. In dat geloof spreekt hij tot haar, tot die vrouw die leeft midden in het heidendom, in de goddeloosheid. Gemeente, wat een ontroerend antwoord geeft de vrouw dan in het 12e vers. Zo waarachtig, als de Heere uw God leeft. Indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen. Ik ga heen en zal het voor mij en mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. Wat een diepe ellende spreekt hieruit. Het kruis van het weduwschap kan zwaar zijn. Sommigen weten dat. En vertellen dat ook wel eens tegen me. Dominee, u moest eens weten. Ja, je kunt daar niet in komen als je het zelf niet meemaakt. Wat is het zwaar, ook al zijn er vele familieleden die langskomen, kinderen, kleinkinderen en noem allemaal maar op. Ze gaan weer weg. Die lege plaats. En er komt voor de weduwe nog het kruis van de honger bij. Nog één keer zal ze samen met haar zoon kunnen eten. En dan zullen ze van de honger moeten sterven. Moet je eens voorstellen, kinderen. Moet je eens voorstellen. Dat het eten wat je vandaag krijgt, dat het laatste is. En daarna niet meer, omdat er niets meer is. Dat kun je niet voorstellen, want de koelkast is vol. Deze vrouw is op weg gegaan voor haar galgemaal, zoals we dat noemen, haar laatste maaltijd. Voor haarzelf en voor haar kind. Maar het is opvallend dat deze weduwvrouw zweert bij de God van Elia. Dat is niet uit het heidendom te verklaren. Het is omdat zij staat onder Gods bevel. Hoe dat in haar leven gegaan is, weten we niet. Baal heeft haar in ieder geval in de steek gelaten. Zijn beeld mag een mond hebben, maar spreken doet hij niet. Het mag ogen hebben, maar zien doet hij niet. Hij heeft oren, maar hij hoort niet. Baal is een dode god, een afgod. We weten niet hoeveel deze vrouw weet van de God van Israël, maar één ding weet zij. De God van Israël leeft. Gemeente, weet u dat ook? Dat de God van hemel en aarde leeft, dat afgoden dood zijn. Maar dat de God van Israël ook nu in 2017 leeft. Soms kunnen mensen uit de wereld, kerkmensen die het zo goed menen te weten, diep beschamen. Je moet zeggen, moeten zulke mensen dat nu zeggen? Gemeente, wat betekent de God van Elia in ons leven? Is de betekenis van de naam Elia, mijn God is de Heere, onze belijdenis geworden. De geloof en bekering, waar ben je dan rijk? Gelukkig. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Elia ontmoet deze weduwvrouw in doodsnood. Is dat niet ons beeld zoals dat van nature is? Waar de Heere niet ons levend voedsel is. Hoe zijn we geestelijk dood en En blijven we geestelijk dood wanneer de Heere niet levendwekkend spreekt? Hoe dreigt de eeuwige dood als we zo doorgaan? Maar te midden van die welverdiende oordelen klinkt daar een woord van redding. Omdat Christus onder de oordelen is doorgegaan. Hij hing in de oordelen en overwon. En Elia mag het verkondigen in de velden van Zarfat. Vrees niet, vers 13. En Elia zeide tot haar, vrees niet. Gemeente, waar doet ons dat aan denken? Vrees niet. Misschien dat een jongen of meisje het weet. Dat doet ons denken aan die nacht waarin de Heere Jezus geboren werd. Toen klonk daar in de doodsnacht van de wereld verloren in zonde en schuld. Vrees niet, want ziet, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. Vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hier uit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls, het meel van de kruik zal niet verteerd worden. En de olie van de fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Als we die woorden goed tot ons laten doordringen, dan zien we dat de Heere van deze vrouw alles opeist. Het laatste restje meel en het laatste restje olie eist hij op. Wat hebben wij voor de Heere over? Hij heeft recht op ons leven, ja op alles. Deze vrouw moet eerst voor Elia zorgen. Elia zegt niet, nou, doe eerst maar wat voor jezelf en voor je kind. En als er dan nog wat over is, dan is dat voor mij. Nee, maak eerst wat voor mij klaar. En dat doet ze. Ze gaat heen. En ze doet naar het woord van Elia, zo at zij en hij en haar huis. Wat staat er? Vele dagen. En waarom? Wel, het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet. Jongens en meisjes, hier gebeurt een groot wonder. Het meel vermindert niet en de olie ontbrak niet. Nee, de Heere die gaf geen zakken vol meel en honderden vaten of liters olie tegelijk. Nee, er bleef steeds een handje vol meel en een beetje olie. Per keer genoeg. En iedere keer kwam er olie uit die fles. En iedere keer zat er nog meel in die kruik. O, wat een wonder. Er bleef steeds een handje vol meel en een beetje olie, niet meer en niet minder. Zo moet die vrouw bij de dag leven. En zo krijgt Elia ook herhalingsonderwijs. Wat is dat als dingen herhaald worden? Wel, de kinderen die weten dat wel. In de laatste weken van het schooljaar, dan is het boek uit en dan worden dingen herhaald. Dan gaat de juffrouw of de meester nog eens even na van, weet je het nog? Dan wordt het nog eens een keer uitgelegd. Of voor een examen, dan worden de dingen nog even herhaald. Wel, dat gebeurt ook hier, opdat Elia het niet vergeet. Die raven die brachten genoeg voor iedere dag. In die kruik en in die fles zat voor iedere dag genoeg. En zo worden ze dagelijks begenadigd. Ze krijgen geen kans om een voorraad aan te leggen. Iedere keer moeten ze als het ware bedelen bij de bron. zijn we zo vandaag naar huis gekomen. Naar Gods huis. Met die lege kruiken en lege flessen. Het meel van de kruik werd niet verteerd. En de olie van de fles ontbrak niet. We trekken de lijn door, gemeente. We trekken de lijn door van het meel naar hem die het brood des levens is. In dat brood des levens, de Heer Jezus Christus. Dat van de hemel is neergedaald. Vinden hongerige zondaren genoeg. Alles wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Dan mogen we het zeggen, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Want dan raakt het niet op, net zoals die olie en dat meel. En is die olie niet een symbool van de Heilige Geest? Het meel en de olie hebben in geestelijke zin beide nodig. Het geestelijk leven wordt gewerkt, in stand gehouden, geoefend vanuit het werk van Christus. Door de Heilige Geest en in de Heere vindt u genoeg. Echt. Genoeg om alle nooddruft naar ziel en lichaam te vervullen. Uit zijn volheid ontvangen behoeftige en hongerige zondaren genade voor genade. Hoe vaak we ook komen met onze lege kruiken, met onze lege flessen, met ons verzondigde leven, bij hem is altijd genoeg overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. En buiten Christus zult u voor eeuwig omkomen, maar in en door hem voor eeuwig behouden. O, ga dan naar hem toe, met al je zonden, met al je schuld. Met al je leegheid, met al je dorheid, met al je doodsheid. En zeg het maar, Heer, ik weet het niet meer. Maar ik heb gehoord dat er bij u genade is. Overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. O, wil dan ook mij leegmaken van mezelf. En vervullen met u. En met dat goed wat nimmer meer vergaat. Ja, hij kan en wil. En zal in nood, dat zien we hier, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Daarom gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Amen. Zingen we gemeente van Psalm 146 en straks op het eind het tiende vers van Psalm 68. Psalm 146, het vijfde vers, het is de Heere die terecht der armen, de verdrukten gelden doet, die uit liefde rijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Het vijfde vers van Psalm 146. Oh.